Goedemorgen gemeente. Dank voor de uitnodiging om hier te mogen komen. Misschien voor jullie ook best een beetje spannend, voor mij trouwens ook. Zeker als het over een onderwerp gaat je kan niet zeggen dat het niet actueel is. Maar we kunnen er van alles over lezen, van alles over horen. Maar wat gaan we in de gemeente hiermee doen? We hebben de Heilige Geest in ons wonen, we hebben net het avondmaal met elkaar mogen vieren. We hebben het woord van God waarschijnlijk ook bij je in de hand. Over een heel moeilijk onderwerp, wat wil de Heere God ons eigenlijk vertellen? Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En daar willen we vandaag naar gaan kijken, allereerst vanuit de schrift, maar ook een persoonlijk verhaal. Dat is de reden waarom ik hier zelf mag staan, omdat ik met dit onderwerp heel veel in mijn leven te maken heb gehad. Nu, uit hoofde van het feit dat ik als zendeling werkzaam ben, jeugd met een opdracht, samen met mijn vrouw Sarah, die hier ook is, pastoraat en voorlichting mag geven rond het hele thema identiteit, seksualiteit en dan het hele spectrum van de LHBTIQ. Plus. En dat mag ik doen. En ik merk ook in de kerk hoeveel verlegenheid er vaak over het onderwerp is. Ik zie mensen die er eigenlijk niet zoveel mee hebben, anders dan dat het op je afkomt en een keer de televisie aanzetten. En dan weer een keer een boterparade in Amsterdam is geweest. Tot families die behoorlijk overhoop liggen, want het speelt in het eigen gezin. Maakt echt wel een verschil wat je uitgangspunt is, hoe je hier naar kijkt. En daar wil ik ook absoluut zeer voorzichtig mee omgaan vandaag. Want ik weet niet hoe u in dit onderwerp zit, hoe het bij u komt of helemaal niet. Maar het belangrijkste is, wat zegt Gods woord en wat doen we in het pastoraat? Ik wil beginnen met een aantal schriftgedeelten. En toen dit aan het voorbereiden was, heb ik dat niet afgestemd met de aanbidding hier. Maar als het hier constant over genade gaat, dan vind ik het geen verrassing dat de Heer me dit schriftgedeelte heeft gegeven om mee te beginnen. 1 Johannes 14... Sorry, nee, Johannes 1 vers 14. 1 Johannes 14 bestaat niet. Johannes 1 vers 14, en eigenlijk het gaat om het laatste gedeelte vooral, maar daar staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. En dan komt het beeld van Christus, vol van genade en waarheid. We hebben heel veel gezongen over genade. Zingen over waarheid ligt vaak net even weer wat anders, want waar ga je het dan over hebben? Dus daar zijn waarschijnlijk niet zo heel veel liederen over. Maar als we de Heer Jezus zien hoe hij dus op aarde gewandeld heeft, dan is dat vol van genade en waarheid. Als je die twee los gaat koppelen, als het alleen genade is, dan zitten we in een club van mensen, het maakt allemaal niet uit wat je doet, we houden van elkaar, ga jij die kant op, ach, ik heb mijn zonde. We zitten allemaal in hetzelfde bootje. Ik denk niet dat dat het plan is van de Heer met ons leven. Maar we kunnen ook als kerkgemeente alleen maar op te woord zetten. Hè? Sola scriptura, alleen maar het woord van God. Daar staat dit en er staat in Leviticus dit. En dan krijgen we de Sodom en Gomorra teksten. En van, dan weet je het tenminste. Ja, kan je je voorstellen dat als ik zo'n preek zou houden, zo'n donderpreek met de 7 teksten die er inderdaad over homoseksualiteit in de Bijbel staan en die allemaal een afkeurende connotatie hebben, daar kom je niet omheen. Maar als dat het enige zou zijn en jij zit hier in de gemeente, je hebt zoiets van, ja broeder, dat staat er nu allemaal wel zo mooi, maar je hebt geen idee wat er bij mij van binnen gebeurt. Hoe gaat zo'n persoon de deur uit? De Heer Jezus kwam vol van genade en waarheid. Gaan we naast de persoon zitten die echt wel weet wat de Heer voor een plan heeft, maar de gevoelens gewoon anders aangeven? Dat is een hele opgave. Als we dat voor elkaar krijgen, dan groeien we inderdaad wel een aardige stuk. Waar we toe geroepen zijn trouwens ook. Om meer en meer te groeien naar het beeld van Christus. Andere belangrijke tekst. 2 Korinthe 5 vers 17. En nu ga ik iets doen, want ik had afgesproken om niet te doen. Van mijn telefoon aflezen. Want ik had van Philip een Bijbel bijgekregen. En dat is een nieuwe vertaling. Maar daar staat het zo anders in dat ik zoiets heb van, nou ja, dan toch deze maar. Ik doe toch de Statenvertaling. 2 Korinthe 5. Ik wil daar twee teksten uit lezen. Misschien een beetje ongebruikelijk, want ik wil beginnen met 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Dat is waarschijnlijk een tekst die we vaker hebben zien langskomen. Of bij de doop, of sowieso als een belijdenis. Als we in Christus zijn, dan zijn we een nieuwe schepping. We zijn niet meer de oude mens, we zijn een nieuwe mens. Heel duidelijk staat er, we waren dood en we zijn levend geworden. Dat is wat. Als we daar eens over na gaan denken, gaan we nu niet doen, want daar hebben we geen tijd verder voor. Alleen, dan hebben we het over vers 17. Als we twee versen terug, lezen. Normaal lees je van 15 en dan naar 17, maar we doen het nu andersom. Want in vers 15 staat, en hij, dat is Christus, is voor allen gestorven. En dan staat daar niet op dat de zonden vergeven zouden worden, natuurlijk ook dat. En de verzoening met de Vader, dat komt verder in dat hoofdstuk. Maar hier staat, en hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, voor Christus, die voorheen gestorven is en opgewekt. Daar preken we bijna nooit over in de gemeente. Maar dat is eigenlijk ons christenleven. Het gaat niet meer om mij, maar het gaat om Christus. Want ik ben in hem een nieuwe schepping geworden. Dus het gaat niet meer van... En dat is natuurlijk heel lastig in de tijd waarin we leven. Want wat je voelt, dat is belangrijk. Het is bijna wat je voelt, is wat je bent. Wees vooral jezelf. Ja, het klinkt allemaal prettig en wollig en verwelkomend. Maar wie ben je dan eigenlijk? Nou ja, dat staat in vers 17. Je bent in Christus een nieuwe schepping. Je bent niet meer dood, je bent levend. En wat gaat er dan gebeuren? Wat je ook voelt of wat je ook denkt of welke cultuur je uitkomt, wat je huidskleur ook is, dat is ondergeschikt aan het feit van Christus is degene die ons leven dan gaat bepalen. Dus alles, ook op het gebied van seksualiteit, en het maakt niet uit wat voor seksuele gevoelens je hebt, die staan in het licht van het volgen van Christus. Want als we tot geloof komen en we belijden dat, dan belijden we dat hij Heer is over ons leven. Ja toch? We kwamen met een gemeente, Sarah en ik, we hebben heel lang in Amsterdam met jeugd met een opdracht gewerkt en daar heel lang gewoond en daar zaten we in een gemeente, Surinaamse gemeente. Tenminste, het was geen Surinaamse gemeente, mag ik niet zeggen van de pastor, maar 95% is daar Surinaams Antilliaans. En als ik dit dan zou zeggen, dan zou er een heleboel opstaan en het werd één groot feest. Ga ik niet van jullie vragen, ondanks dat we toch onder de rivieren zitten en ik had het anders verwacht. Nee, nou wordt het een geintje. Maar dan hebben we het over seksualiteit. We hebben het dus gehad over, we zijn een nieuwe schepping en ons leven is niet meer, wat voel ik en dat is bepalend. Nee, wat wil Christus en wat is bepalend? Nou, dan kunnen we er niet omheen door Genesis 1, ik ga ze niet voorlezen, want we kennen de teksten wel, om daarmee te beginnen. Want als we iets willen weten over identiteit en over seksualiteit en hoe de Heere God dat bedoeld heeft, heel simpel. Genesis 1, vers 27, de Heere God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De Statenvertaling heeft het zelfs nog over de man en de manin. Nou, dit wordt live uitgezonden. Ik wens je veel succes als hier mensen op af gaan komen, want dit wordt niet door iedereen geapprecieerd. Maar het staat er wel. We kunnen wel 2022 in een westerse cultuur leven, maar dit is het uitgangspunt van ons denken over onze eigen identiteit en hoe de Heere God het bedoeld heeft. Hij schept de mens naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schept hij hen. Hij maakt Adam uit Adam. Maakt hij Eva, ik doe het eventjes heel snel allemaal. En wanneer die twee samenkomen, en dan heb ik het niet alleen over de seksuele gemeenschap, maar dat is het totale plaatje van het huwelijk, het samen één worden in bijna in lichaam, ziel en geest. En de Hebreeuwse woord daarvoor is yada. Ga ik verder niet uitleggen, maar dat is veel meer omvattend dan alleen het hebben van het seksuele genot met elkaar. Maar daar worden man en vrouw letterlijk één. Dus wat gebeurt er? De man, Adam, die was compleet. De Heere God neemt iets uit hem. Eigenlijk is hij dan incompleet. Maar we zijn nog wel in het paradijs, dus daar zijn geen foutjes. Krijg ik niet recht hier in mijn hoofd, maar daarom leven we ook na het paradijs. Maar die twee komen weer één. Dus als Adam en Eva in het huwelijk, Genesis 2 vers 24, samenkomen, dan heb je daar het volle herstelde beeld van de origine van de schepping van God. Het mannelijke en vrouwelijke en dat bij elkaar. Ja, als ik dit op een middelbare school vertel, dan kijken ze me aan zo van welke planeet kom jij? Ja, planeet Genesis. Ik kan daar niks aan doen. Ben ik het hier altijd mee eens geweest? Nee. Ik heb in 1996, was de allereerste botenparade, de Gay Pride in Amsterdam. En wie stond er trots op de organisatieboot? Jawel, de man die nu bij jullie vandaag het woord bedient. Dan is er waarschijnlijk ook wel iets gebeurd. Leuke intro voor een verhaal. Zoals je hoort, mijn accent is niet direct Amsterdams, ook niet Veluws waar we tegenwoordig wonen, Sarah, Pedro en ik. Maar ik ben geboren en getogen in Den Haag. Ja! Ik heb medestander, kijk. Toch heeft het wat, hè? Ja, zie je wel. Okay. We drinken wel een kop koffie straks. Maar daar draaide bij ons niets om de kerk. Ik kom uit een niet-gelovige gezin. Mijn vader was profvoetballer, keeper van ADO Den Haag. Dus we zijn ook hier wel geweest om de hoek. En PSV, oké, begrijp wat ik bedoel. Dus alles draaide daar om voetbal. Nou, ik zag net, er werd een kindje opgedragen en er was een ander jochie rond die natuurlijk helemaal op die leeftijd geen zin heeft om zo keurig stil te staan op zo'n podium. Ik herken dat wel. En mijn vader nam me dan ook een keer mee. Wat doe je als voetballer? Je neemt je kind mee en dan ga je natuurlijk voetballen in de duinen van Den Haag, oftewel Scheveningen. En dus wij potje voetballen en ik kan het me niet herinneren, maar het moet zo geweest zijn. Ik had geen interesse in die voetbal. Hij heeft me mee naar huis genomen. En eigenlijk altijd op het moment dat ze dan weer bij ons mensen thuis waren of we waren in het stadion en je ziet dat de keeper een zoon heeft, dan is het van Piet, je zoon wordt hij ook profvoetballer. En dan zei hij, die schopt nog geen deuk in de pakkie boter. En iedereen lachen, want het was een leuke grap. Maar wat doet het met je als kind? Weet je, je denkt niet als je 3, 4 jaar bent van, ik denk dat ik me afgewezen voel in mijn mannelijke identiteit. Nee toch? Nee. Dus life goes on, maar vanuit de psychologie kan je doorkrijgen dat als je op dat moment dat stuk mist van de bevestiging van je vader, dan blijft dat een gat in je ziel en je ontwikkeling. Dat beseffen we ons niet, want het leven gaat wel door. Maar dat heeft zich gevreekt bij mij. Ik was 9 jaar, toen kwam ik in aanraking met de eerste keer dat ik eigenlijk een stukje, nou, opvoeding was het niet, maar met seksualiteit in aanraking kwam. En het was vreselijke pornografie. Ik laat voor wat het is, maar dat was voor mij zo, ja, disturbing zeg je het Engels, zo verstorend in mijn gedachten, dat ik me had voorgenomen, ik weet wel, seks, maar daar ga ik nooit aan beginnen. Wat ik daar heb gezien, aan mijn lijf geen Polonaise. Wat ik daar van een vrouw had gezien, dat moet je nooit mee willen maken. Dus dat had ik me al eigenlijk als een soort, ja, vouw voorgenomen. Ik was inmiddels wel actief geworden in de sport. Ik was aan het wedstrijdzwemmen gegaan, deed dat goed. Waterpolo erbij, echt zo'n lekkere macho sport. Maar op een dag, ik word wakker, ik was een jaar of 13. En ik had een hele nare droom gehad, want er zat een droom in, nota bene mijn homoseksuele fantasie. En ik had zoiets van, ja, dat dacht ik dus niet. En ik keek nog een keer in de spiegel en ik zag de topscorer van het team staan. En riepen we altijd met waterpolo, waterpolo, geen sport voor mietjes. En ik had zoiets van, ja, dat zal me toch niet gebeuren. Ik had wel pukkels, maar ik was in de puberteit. Ik denk, die pukkels die gaan wel weg. Als ik hier geen aandacht aan geef, gaat het ook wel weg. 8 jaar, zoals dat tegenwoordig heet, in de kast gezeten. Daar kan je misschien bij voorstellen, dus 8 jaar lang toneel spelen als puber. Hè, de stoere jongen uithangen en tegelijkertijd denken van, als dit niet weggaat, wat ga ik daar dan ooit in mijn leven mee doen? Natuurlijk geen Bijbel bij ons op tafel, dus ik had niet zoiets van, wat zal de Heere God daarvan denken? Maar goed, ik was toen nog militaire dienst ingegaan. Ik kwam eruit, terug naar Den Haag. Kwam iemand tegen, lang verhaal kort, er begon een relatie, andere knul. Dus ik denk, nu moet ik met mijn verhaal naar buiten komen. Ouders verteld en nou ja, die waren eigenlijk heel accepterend. Mijn moeder zei van, maar weet je dan niet dat al die meiden van de zwemvereniging achter je komt aanlopen? Ik zeg, ja, dat weet ik wel, maar dit is wat het is. Nou ja, hadden we niet verwacht, maar als dit is wie je bent en dit is wat belangrijk is voor jou, neem dan ook je partner maar mee. En als daar zich iets kenmerkt in mijn leven is door radicaliteit. Dus het was ook 2 dagen daarna werd meteen de partner meegenomen. En die werd de tweede zoon van het gezin. Ik heb nog een oudere zus. Die introduceerde me. En als ik dit vertel, hè, dit is wel mijn verhaal. Dit is niet zo van, hier heb je het standaard verhaal van iemand die met die gevoelens bekend heeft. Die zal dan ook wel zo leven. Maar dit is mijn verhaal. Maar deze knul die nam mij ook mee naar de kroegen in Den Haag. En nou ja, van die homokroegen natuurlijk. Dus ik kwam daar binnen en ik voelde me daar helemaal thuis. Want ik hoefde niks te vertellen waar ik me bij. Ik had geen geheimen daar. Je kon, daar hebben ze het wel eens over, ik zei het net, wees jezelf. Nou ja, daar dus. Zoals we dat hier in de kerk kunnen doen. Want de bindende factor hier is dat we kinderen God zijn. Nou, daar heb je een andere bindende factor. Maar het is wel prettig als je geen toneel hoeft te spelen en gewoon kan uitkomen voor wie je bent. Maar Den Haag werd te klein. Ik ging via New York naar Amsterdam. Want ik wilde het grote feest gaan vieren. En zoals ik al zei, ik stond op die eerste botenparade. Ja, ik woonde in Den Haag, Voorburg. En dat werd veel te saai, dus nou ja, dan ook huis maar verkopen en in Amsterdam gaan wonen. Ja, toen was de huizenmarkt hetzelfde als nu, proberen in Amsterdam te wonen en dat gaat je dus niet lukken. Dus ik trok eerst in bij vrienden en die woonden op de Prinsengracht. Ik weet het kan slechter, maar daaromheen, het was de ene coffeeshop naast de andere kroeg en ik dronk en ik rookte veel en ik deed alles wat God verboden had. En ik deed alsof ik dat allemaal heel leuk vond, maar diep van binnen was ik mezelf helemaal kapot aan het maken. En ik sprak op een moment met een goede vriend van mij, ook weer uit datzelfde wereldje. En op zoektocht, want ik dacht wel dat er meer was tussen hemel en aarde. En ik had zoiets van, het leven wat wij leiden, dat is het toch ook niet allemaal. Ik had inmiddels mijn partner aan AIDS verloren, ook geen kleintje natuurlijk. En ik ging op spirituele zoektocht. Nou, dan is de duivel als de kippen bij. Ik ga je geen details vertellen, maar er is geen spirituele troep langsgekomen of bestaat of het is wel langsgekomen. Maar goed, uiteindelijk, ik ging naar een kerk omdat ik zoiets had van, weet je wat, dan moeten die christenen maar eens een keer wat gaan vertellen wat het nu is. Ik had daar wel heel duidelijk een vooroordeel, want ik had wel eens in die parades natuurlijk meegelopen en er stonden de mensen aan de kant van de weg, de meesten met regenbogen, maar ook mensen in de Verenigde Staten was dat met zo'n bordje omhoog, God hates facts, sorry, ik ga het letterlijk vertalen, God haat flikkers, en burn in hell. Ik bedoel, is dat de prettige uitnodiging, hè? Vol van genade en waarheid? Is dat die genadige kant waar we als kerk laten zien? Iedereen is welkom bij ons in de gemeente. Ik doe het een beetje zuur, maar het gebeurt namelijk wel. Wat voor een boodschap breng je over? Dus ik had altijd zoiets, God misschien wel, maar die kerk, daar gaan ze mij niet inzien. Maar goed, ik was toch op zoektocht en die vriend van mij zei van, nou ja, weet je, volgens mij is het een klein kerkje in Amsterdam-West op de Porschesweg. En ga daar maar eens een keer naartoe. Dus ik daar naartoe. Nou, een groepje van, vergadering van gelovigen trouwens, 35 mensen, heel anders dan dit. Ik bedoel, ik had mijn beeld geschapen van wat ik hier zou aantreffen. Ik bedoel, ik heb vijf minuten moeten hyperventileren, want het was iets anders. Maar gemiddelde leeftijd 60, zo'n 35 tot 40 mensen. En er werd prachtig gezongen uit Johannes de Heer, of Johan de Heer, sorry. Johan de Heer en glorieklokken en wat opwekkingsliederen. Dus ik had verwacht dat het heel saai zou zijn, zwarte pakken en zo. En de mensen waren vrolijk. En de helft was daar Indonesisch, een kwart Surinaams en een paar van die witte koppen zoals ik zelf. En halverwege de dienst, ik rookte koffie al en de risoles en de pastijtjes. Oké, als je niet thuis bent in de Indonesische keuken, jammer voor je, heb je wat gemist. Maar dat stond allemaal al klaar en ik bleef na de dienst, werd ik uitgenodigd om voor nog een woord. Met iemand en een kopje koffie en oudere dame. En we gingen samen zitten en ze zegt zo, nou wat houd je zo bezig in Amsterdam? En ik moet zo'n nare glimlach om mijn mond gehad hebben, want ik goot alles aan verslaving, ellende en Sodom en Gomorra over de beste dame uit. Nou, wat zij mij gedaan heeft, en neem die maar alsjeblieft mee, mag je de rest van vandaag misschien allemaal wel vergeten, maar wat zij deed, zij keek naar me en ze zag daar niet een probleem zitten, en dat was daar wel hoor, ze zag daar niet een probleem zitten van een hele vervelende gay-activist, maar ze zag het potentieel wat de Heer Jezus in mij gelegd had. Daar was hoop van haar voor mij. Als je het aan mij had gevraagd, had ik meteen afgehaakt. Maar zij zag wat de Heer Jezus wilde doen. En toen ze mijn hele verhaal had gehoord, vroeg ze me van, maar begrijp je een beetje wat we hier doen en waar we voor staan? En ze legde met evangelie uit. En ik bedoel, zo compleet als het maar kan. En toen ze de uitnodiging deed, als je dit gelooft, hè, dat zegt Paulus zo mooi in de Romeinenbrief, als je het in je hart gelooft, met je mond beleidt, mag je een kind van God worden. Wilt u dat? Ik zei ja. Want het was zo duidelijk en zo mooi. Ik had zoiets, dat wil ik wel, geen idee wat me te wachten stond. Maar wij samen bidden, tenminste zij bidden, ik haar herhalen, het bekende zondaarsgebed. En ik naar huis en er gebeurde iets heel raars, want ik had geen behoefte meer aan drugs, geen behoefte aan alcohol, ik kwam niet in de clubs. En ik had geen moment gedacht van, heeft dat iets met de kerk, laat staan met het gebedje te maken. Maar goed, de hele week ging zo door en mijn depressie was in één keer weg en ik snapte er niks van. En ik ging die zondag daarna toch maar weer een keer naar de kerk. En ja hoor, ze stond er op me te wachten, Corrie bij de deur. Echt zo'n dame, krachtig in gebed. Die heeft waarschijnlijk de hele week gebeden en gevasten van, Heer, laat hem die gaan, ik weet het niet. Maar ze zegt, en hoe is je week geweest? Ik zeg, nou, u gaat het niet geloven. Ik zeg, ik heb verteld over verslaving en dit en dat. Ik zeg, ik voel me hartstikke blij en ik heb nergens behoefte aan. Ik zeg, heeft dat soms met die kerk hier te maken? Ze zegt, niet met de kerk. En toen ging ze me uitleggen, de Heilige Geest die in ons komt wonen, die de vrede van God is, die ons en overtuigt van de waarheid, maar ook overtuigt van de zonde. Hè? Genade en waarheid, ze snapten het. En toen ze dat dus zei, van ja, maar die levensstijl die je hebt en wie je gelooft dat je bent, ik geloof dat God daar iets anders over te zeggen heeft. Wat vindt u daarvan? Want ze had me de teksten voorgelezen. En wat ik nooit had verwacht, kwam wel uit mijn mond. Ik zeg, ja, dat geloof ik wel. En ik zie me nog naar mijn buik kijken. Ik denk, nee, dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Ik stond op die botenparade. Hoe kan ik nu tegen de eerste beste keurige christelijke dame mijn hele boodschap overboord gooien? Maar ik geloofde dat het waar was. En zij zag dat de Heilige Geest van God echt met me bezig was. Ze heeft me ook doorverwezen toen naar het pastoraat. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Niet om te kijken van, je hebt deze gevoelens, ga er vooral niet mee praktiseren. Doe allerlei filters op je internet, was er toen trouwens nog niet eens, maar doe allerlei filters op je internet en van mag niet, mag niet, mag niet. We gingen kijken naar waar zouden die gevoelens vandaan kunnen komen. En door alle afwijzing, vooral in mijn man zijn, ben ik dat gaan zoeken in andere mannen. En dat is wat ik bij de meeste mannen althans zie, bij vrouwen gebeurt het ook wel, dat waar de wortels liggen van het ontwikkelen van die gevoelens. Het is in die ander zoeken die je eigenlijk zelf zou willen zijn. Bij heteroseksualiteit kan dat ook gebeuren. Weet je, is het assenpoester wanneer de prins op het witte paard komt? Of is dat, ja toch, help me, dames, help me. Dan zit ik heel verkeerd sprookje aan. De prins op het witte paard komt langs, het schoentje past en ze springt achterop en ze leefde nog langer gelukkig. Nee, helemaal niet. Ze is het hele leven is ze vernederd. Ze heeft de vloer moeten boenen. Ze heeft alles. Hij maakt haar niet voor altijd gelukkig. Nee, ze zal met haar eigen zorgen op zijn Amsterdams, zal ze mee aan de slag moeten gaan. En dat was voor mij ook. Ik wilde de Heer Jezus volgen. En mijn identiteit lag niet meer in mijn seksuele oriëntatie. Mijn identiteit die lag in wie ik mocht zijn in Christus. Stond er nog het nodige tussen hem in. Niet wat zonde betreft, want die had ik beleden. Maar wel qua groei in mijn ware identiteit in hem. En hoe meer dat ging gebeuren, hoe meer dingen gingen veranderen in het leven. Wat ik al zei, radicaliteit kenmerkt me wel. Dus ik had zoiets van, ja, maar dit moet de hele wereld weten. Dus eerst begin je thuis. Pap en mam, wat me nou gebeurd is. Ik ben naar een kerk gegaan, ik ben christen geworden. Ik ben trouwens geen homo meer. En die hadden zoiets van, oh, krijgen we nou weer? Weet je, ik had al dit geprobeerd en dat gedaan. En ze hadden Jan en Alleman meegenomen. En dus mijn moeder kijkt me aan, ze zegt, Ries, als die kerk nou voor je werkt, hè, als je daar gelukkig mee bent, is ook wel echt zoiets Nederlands, hè, als je er maar goed bij voelt. Maar als je daar nou gelukkig bent, hartstikke fijn. Maar vergeet niet dat je homo bent, zegt ze. En nou ja, later zei ze van, maar waarom ga je dan naar die kerk toe? Je kan toch gewoon een kerk uitzoeken die bij jou past? Dat is dus waar we de dingen vermengen. Weet je, mijn identiteit ligt in, zeg je dan, in mijn gebrokenheid, want dat is het. En daar mag dan God bij komen. Ja, maar God heeft veel meer liefde voor ons dan dat. Onze identiteit ligt niet in onze gebrokenheid, maar wie we mogen zijn in Christus. Dus als we zeggen, dit is wie ik ben in mijn gebroken identiteit en daar mag God bij komen. Ja, dat is het evangelie niet. Het gaat omgekeerd, maar dat is wel de prijs betalen. Maar goed, ik wilde de hele wereld vertellen over de Heer Jezus. En dat ging ik dan doen bij Jeugd met een Opdracht. En ik was al overal en nergens geweest. En op een dag, ik kwam terug in Amsterdam op de basis waar ik mocht zijn. En daar kwam ik Sarah op een dag tegen. En liep over de gang en ik keek, of het was in een grote kamer. En ik keek er in die grote bruine ogen en daar waren meteen verliefdheidsgevoelens. En in het Engels, want we spreken daar veel Engels, daar dacht ik dan ook blijkbaar in. Want het eerste wat ik zei was, Lord, you must be kidding me. Met Heer, u speelt toch geen spelletje met me? En het antwoord was duidelijk, hij zei niks terug. Maar ik wist gewoon van, hij is echt wat met mij aan het doen. Want ik word meer en meer gevormd naar het beeld van Christus. Ook in mijn identiteit en zelfs in mijn seksuele oriëntatie. En nou ja, het lange verhaal kort, want ik kijk langzaam naar de klok ook. Maar zijn we mogen trouwen? We namen allebei een flink stuk gebrokenheid mee. Ik van mijn verhaal, zoals je net hebt gehoord. Sarah is opgegroeid onder andere in de sloppenwijken van Brazilië. Met heel veel ellende en misbruik. En dus dan stap je een huwelijk in, ik 39 en zij 40. Dan is het hard werken, mensen. Dat, ja, met heel veel waarheid en heel veel genade. En ik ben heel dankbaar dat we dat ook in de kerk hebben mogen meekrijgen. Voordat ik het vergeet, er is ooit een boekje geschreven over mijn leven. Het ligt daar op die boekentafel. Voor €5 kan je het zo meenemen. Dus als je nog meer daarover wil lezen, over het hele verhaal. Maar wat de vraag voor vandaag ook was, van, maar hoe doen we dat nu in discipelschap? Hoe gaan we hier in de kerk mee om? Ik denk dat het zo belangrijk is, als de kerk zal sowieso veilig genoeg moeten zijn. Daarom het feit dat je nu deze ochtend het lef hebt om dit onderwerp te bespreken, dat is een eerste hele grote stap. Maar als dan morgen bij het pastoraat, ik weet hoe het hier in elkaar zit, maar als er iemand bij het pastoraat aanklopt, zo van, weet je, ik zat gisteren in de samenkomst en ik heb er eigenlijk nog nooit over gesproken, maar dit en dit en dit speelt er bij mij. Help. Ja, wat zeggen we dan als kerk? Ja, gaan we naar de Veluwe, naar Richard toe? Nee, we zijn hier gemeente. Ja, ik wil wel helpen, maar hier ben je gemeente. Hier ga je voor elkaar zorgen. Ik ben wel gemeente geweest. Ze zeiden ze van, oh ja, maar want we hebben de 7 teksten en zo heeft God het bedoeld en zo heeft God het niet bedoeld. En ik hoorde iemand zelf een keer zeggen in een pastorale cursus die ik gaf, nou, weet je wat je gewoon moet zeggen? Die gast moet gewoon maar eens een keer met een vrouw naar bed gaan. Want als die dat eenmaal, ja echt hè, als die dat eenmaal heeft meegemaakt, dan wil die niet anders meer. Dank je wel, broeder. Nou, dat is dus het pastoraat wat ik niet aanbeveel. Dat snap je wel. Maar ga luisteren naar mekaars verhaal. Weet je wel, Corrie die tegenover mij zat, die moet met bibberende knietjes hebben gezeten. Want er zat zo'n geer en goor alles in één in de persoon tegenover haar. En ze had geen schijn van kans met mijn humor en mijn vuiligheid. Maar ze durfde wel. Maar wat deed ze? Ze kwam niet meteen toen ik mijn verhaal vertelde met die schriftgedeelte. Ze heeft de Bijbel wat dat betreft niet geopend. Dat kwam pas later. Maar ze luisterde. En ik geef een pastorale cursus en ja, een van die gouden regels is altijd: waarom heeft de Heere God ons twee oren en één mond gegeven? Oké, die mag je zelf thuis gaan uitzoeken. Maar dat in het pastoraat is zo ontzettend belangrijk. Als iemand met het woord maar te gebruiken of de uitdrukking uit de kast komt, wat is onze eerste opmerking van: maar je weet toch dat het van God niet mag? Dat is 9 van de 10 keer. Wat nou als je zegt van: joh, maar wanneer ben je daar voor het eerst tegen aangelopen? Hoe was dat voor jou? Wat gebeurde er allemaal met je? Hoe heeft je omgeving gereageerd? Weet je, dat is een stuk, dat zijn geen trucjes, maar dat is vol van waarheid en genade. De Heer Jezus luistert naar de ellende trouwens. We kenden de ellende van de vrouw aan de put natuurlijk al lang. Maar hij luisterde naar haar. En dan houdt hij zoveel van haar, dat wanneer hij haar wegstuurt, of tenminste wanneer ze weer weg mag gaan, en ze wordt de eerste evangelist, hè, de eerste Joodse niet-evangelist, die krijg je gratis. Maar dat wanneer ze weggaat, krijgt ze wel mee: ga heen en zondig niet meer. Weet je? En dus hij houdt zoveel van haar, dat hij wel die kaders die de Heere God ons geeft, ook wel aan haar meegeeft. Want wij hebben zoiets van: ja, weet je, zoek het me allemaal uit en allemaal fijn bij de Heer Jezus. En we hebben zo allemaal onze problemen. Nee, hij houdt zoveel van ons, dat die kaders daar omheen gemaakt zijn. Dus als iemand met de Heer wil wandelen en deze gevoelens kent, zorg dan dat je in een voedende, een veilige gemeente bent. Ik zeg het ook wel eens in gemeenten waar, kijk, straks gaan we, ik weet niet of we dat gaan doen, ik hoop het wel, dat we koffie gaan drinken met elkaar. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat de gezinnetjes allemaal, die gaan weer, en de groep singles, die blijft weer over. We hebben zo vaak dat we in de kerk, de singles, die hangen er soms maar eens een beetje bij. Ik ben zelf enorm gezegend, zeker toen ik bij Jeugd in de Opdracht was, dat ik heel vaak, toen was ik dus nog single, dat ik werd uitgenodigd door gezinnen. En daar kwam ik aan tafel en daar werd geopend met gebed. En er werd een lied gezongen aan het eind. En het was naar elkaar luisteren. En dat was zo'n, in het Engels zeggen ze dan, zo'n sense of belonging. Zo'n gevoel van welkom en thuis zijn. Dat hebben we zo enorm nodig. We leven in zoveel eenzaamheid vaak. En dat als jij als single door het leven gaat, dan hang je daar niet bij, dan hebben we elkaar nodig. Dus als tip voor de rest van de gemeente, even los van dit onderwerp, zorg dat je bij elkaar aan de maaltijd gaat en dan niet alleen met brood en wijn hier. Ik kijk even, ja, zie je, ja, het gaat goed. Andere zaken, wat is er in het pastoraat, wat is er nodig? Ik zeg het vanuit mijn eigen belevenis en het is niet zo, omdat het bij mij heeft gewerkt, werkt het voor iedereen. Maar de weg die ik ben gaan wandelen, uiteindelijk, mevrouw zit hier, Sarah, we zijn 21 jaar getrouwd, een prachtige zoon van 20. Ik heb het voorrecht, absolute voorrecht gehad om zowel hem als zijn vriendin te mogen dopen afgelopen jaar. Maar met mannen die Christus volgen en zeker van niet geloven gelovig worden met deze problematiek in hun leven, is maar 1 op de 4 die ook deze weg gaat. Houdt dus ook in dat 75% als single verder gaat. Wat heb je dan nodig? Weet je, als je al vanuit je gebrokenheid, want dat is het grote probleem, die eenzaamheid en het lage zelfbeeld, wat ik heel veel tegenkom bij mannen met een homoseksuele oriëntatie of vrouwen met een lesbische oriëntatie, waar vaak seksueel misbruik is geweest. Mijn collega heeft het onderzocht. Bij vrouwen zelfs 75%. Dan zou je toch bijna denken in de psychiatrie, nou, misschien moeten we dat eens serieus gaan nemen. Nogmaals, ga daar niet van uit dat als er een dame naar jou toe komt die zegt van: ik heb lesbische gevoelens, dat dan ook er waarschijnlijk wel seksueel misbruik is geweest. Maar het zal maar gebeurd zijn. Hoe gaan we daarmee om? Weet je, we hebben elkaar zo keihard nodig om die weg samen te wandelen. Ik denk dat dat de boodschap voor vandaag ook is. Weet je, het woord van God, dat is duidelijk. Genesis 1, 2, het is één man, één vrouw. En dat zo is het huwelijk bedoeld. Daar kan je niet aan sleutelen. En ik weet het, er zijn steeds meer gemeenten in Nederland die een homohuwelijk ook niet alleen toelaten, maar zelfs zegenen. En dan denk ik, hoe kan ik iets zegenen als ik voorganger zou zijn? Wat dan ook, maar in dit geval een huwelijk. En laten we eerlijk zijn, de Bijbel begint met een huwelijk en het eindigt met een huwelijk. Dus ik denk wel dat er een bepaalde belangrijkheid in zit bij de Heere God, toch? Maar hoe kan ik iets inzegenen waarvan de Heere Jezus zegt, ik kan het niet inzegenen, of ik kan het niet zegenen. En dan doe ik het nog eens een keer in zijn naam ook. Ik kan niet een verbintenis zegenen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Ik kan het wel doen, maar niet in Jezus' naam. Want dan zegt hij van, wacht even, zullen we het boek weer eens openslaan? Wat stond er ook weer op bladzijde 1 en 2? God heeft ons zo lief dat hij die kaders, die goede kaders, die heeft hij daarom geplaatst. Ook op het gebied van seksualiteit. En als je dan ziet dat het beeld van man-vrouw, Adam en Eva samen één, het huwelijk, Genesis 2, 24. En je gaat helemaal naar het einde van de Bijbel en we krijgen de bruiloft van het lam en de bruid. Misschien een mooie om mee te eindigen. Dan begint het met een huwelijk en het eindigt met een huwelijk. Dus als we gaan sleutelen aan dat huwelijk, dan gaan we eigenlijk komen aan het grote godsplan van de verzoening van Christus en de bruid van Christus en de gemeente. Daar doen we direct aan af. Daar zit de waarheid. Maar ieder die met deze gevoelens worstelt en daarbij ons langskomt en wil groeien meer en meer naar het beeld van Christus, dat vraagt heel veel tijd, dat vraagt toewijding, dat vraagt zulke grote oren en zo'n groot hart, vol van genade en waarheid. Mag ik amen zeggen? Amen.